Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Lean Startup van Eric Ries is een invloedrijk management- en ondernemersboek uit 2011. Het richt zich op startups, maar gebruikt dat woord breed. Voor Ries is een startup iedere organisatie die iets nieuws probeert te bouwen in omstandigheden van grote onzekerheid. Dat kan een klein team zijn, maar ook een afdeling binnen een gevestigd bedrijf, een non-profit organisatie of een publieke instelling. Het boek biedt geen traditioneel stappenplan voor een uitgebreid ondernemingsplan. In plaats daarvan beschrijft het een werkwijze om aannames snel en systematisch te toetsen met echte gebruikers. De kern is gevalideerd leren. Teams bouwen een eenvoudige eerste versie, meten wat mensen daadwerkelijk doen en passen hun koers aan op basis van die gegevens. Ries verbindt ideeën uit lean-productie, softwareontwikkeling en ondernemerschap tot een methode voor voortdurende innovatie. Het doel is niet zo snel mogelijk zoveel mogelijk functies ontwikkelen. Het doel is zo vroeg mogelijk ontdekken welk probleem werkelijk bestaat, voor wie het urgent is en welk product daarvoor aantoonbare waarde levert. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, gevalideerd leren maakt van onzekerheid een toetsbare vraag. Ries verzet zich tegen de gedachte dat voortgang in een start-up vooral zichtbaar wordt door drukte, technische verfijning of een volle productplanning. Bij een nieuw product is juist vaak onzeker of klanten het probleem herkennen, de oplossing willen gebruiken en er uiteindelijk voor willen betalen. Daarom behandelt de Lean Startup de belangrijkste zakelijke aannames als hypotheses. Een team formuleert bijvoorbeeld welke doelgroep het product nodig zou hebben, welk gedrag, waarde bewijst en welke voorwaarden nodig zijn voor groei. Vervolgens zoekt het bewijs in de markt, niet alleen in vergaderingen of opinieonderzoek. Dit noemt Ries gevalideerd leren. Het gaat niet om willekeurig experimenteren, maar om leren dat een besluit kan veranderen. Een experiment is nuttig wanneer vooraf duidelijk is wat men verwacht, welke meting relevant is en welk resultaat aanleiding geeft om door te gaan of de aanpak te wijzigen. Die discipline voorkomt dat enthousiaste oprichters elk signaal uitleggen als bevestiging. Ook voorkomt zij dat teams maandenlang investeren in een oplossing voor een onbewezen behoefte. De aanpak vraagt om bescheidenheid. Een goed idee is slechts een beginpunt, geen bewijs. Voor ondernemers in Nederland en België is dit herkenbaar bij digitale diensten, lokale platformen en innovatieve projecten binnen grotere organisaties. Eerst aantonen dat een beperkte groep gebruikers terugkomt of een gewenste handeling verricht, is vaak waardevoller dan direct een landelijke of internationale uitrolplannen. Ten tweede, de bouwmeet-leerkringloop vervangt lineaire productontwikkeling. De praktische motor van de methode is de bouwmeet-leerkringloop. Eerst bouwt een team iets waarmee een cruciale aanname kan worden onderzocht. Daarna meet het de reactie van gebruikers. Ten slotte leert het team wat de gegevens betekenen en kiest het de volgende stap. Deze volgorde klinkt eenvoudig, maar heeft gevolgen voor dagelijkse keuzes. Ontwikkelaars, ontwerpers en managers moeten niet alleen vragen wat ze kunnen maken, maar vooral welke onzekerheid het volgende onderdeel wegneemt. Ries benadrukt dat snelheid pas waarde heeft als zij de tijd tot leren verkort. Een organisatie kan snel veel functies opleveren en toch langzaam leren, wanneer niemand weet welke functie klantwaarde heeft veroorzaakt. Daarom hoort meetal in het ontwerp van een experiment thuis. Het team bepaalt vooraf welk gebruikersgedrag telt, bijvoorbeeld registratie, herhaald gebruik of een aankoop. Vervolgens vergelijkt het resultaat met de verwachting. De leerkringloop is geen pleidooi voor slordig werken of voor eindeloze veranderingen. Zij is een manier om investeringen gefaseerd te doen. In plaats van een groot budget te verbinden aan een volledig uitgewerkt product, verkleint een team de onzekerheid stap voor stap. Dat is vooral bruikbaar wanneer technologie, klantgedrag en verdienmodel nog niet stabiel zijn. Zodra een aanname voldoende steun krijgt, kan het bedrijf gerichter investeren in kwaliteit, schaalbaarheid en verdere ontwikkeling. Ten derde, het minimum levensvatbare product is een experiment, geen onvolledig eindproduct. Een van de bekendste begrippen uit het boek is het minimum levensvatbare product, vaak afgekort als MVP. Daarmee bedoelt Ries niet simpelweg een goedkoop of halfaf product. Een MVP is de kleinste versie van een product waarmee een team zoveel mogelijk kan leren over een belangrijke aanname met zo weinig mogelijk inspanning. De maatstaf is dus leerwaarde, niet het aantal functies. Dat onderscheid is essentieel. Een team kan bijvoorbeeld een beperkte dienst aanbieden aan een kleine groep klanten. Een handmatig proces gebruiken achter een eenvoudige website of eerst belangstelling testen voordat complexe automatisering wordt gebouwd. Als gebruikers het aanbod negeren, heeft het team vroeg informatie gekregen die duurder en later zou zijn gekomen bij een volledige lancering. Als gebruikers wel reageren, ontstaat een basis om de oplossing te verbeteren. De term levensvatbaar blijft belangrijk. Een vroege versie moet voldoende betrouwbaar en begrijpelijk zijn om echt gedrag uit te lokken. Misleidende tests of een ervaring die klanten geen waarde biedt, leveren zwak bewijs op en kunnen vertrouwen beschadigen. Ries vraagt dus om een bewuste afweging tussen snelheid, kwaliteit en reputatie in markten zoals de financiële sector. Zorg of publieke dienstverlening in Nederland en België kunnen regels en veiligheid bovendien grenzen stellen aan wat verantwoord als MVP kan worden uitgebracht. Het principe blijft echter bruikbaar, namelijk eerst de risicovolste aanname toetsen voordat een organisatie de volledige oplossing bouwt. Ten vierde, actiegerichte maatstaven onderscheiden echte groei van ijdelheidscijfers. De Lean Startup maakt een scherp onderscheid tussen ijdelheidscijfers en actiegerichte maatstaven. Grote aantallen bezoeken, downloads of volgers kunnen indrukwekkend lijken, maar vertellen vaak onvoldoende over de vraag of een product duurzaam waarde creëert. Zij kunnen stijgen door reclame, eenmalige aandacht of een brede lancering, zonder dat gebruikers terugkeren of klanten blijven betalen. Zulke cijfers geven teams gemakkelijk een geruststellend verhaal, terwijl de onderliggende aannames onbewezen blijven. Actiegerichte maatstaven zijn ontworpen om een concrete beslissing mogelijk te maken. Zij laten zien wat er gebeurt wanneer een team een verandering aanbrengt en of een specifieke groep gebruikers daardoor anders handelt. Ries pleit onder meer voor het volgen van cohorten. Daarbij vergelijkt een bedrijf groepen mensen die in verschillende perioden zijn begonnen. Zo wordt zichtbaar of een nieuwe versie werkelijk leidt tot betere activatie, behoud of betaling, in plaats van alleen tot een groter totaal. Ook het rapporteren van gegevens vraagt discipline. Een bruikbaar overzicht moet begrijpelijk zijn, geloofwaardig meten wat het zegt te meten en gekoppeld zijn aan een actie die een team kan nemen. Deze benadering verandert de rol van data. Cijfers zijn geen decoratie voor een presentatie, maar gereedschap om hypotheses te toetsen. Voor een onderneming betekent dit dat groei niet alleen wordt gedefinieerd als bereik, maar als herhaalbaar klantgedrag dat bijdraagt aan een houdbaar verdienmodel. Tot slot. Volhouden of pivoteren is een strategische keuze op basis van bewijs. De bouwmeet-leerkringloop leidt uiteindelijk naar een van de moeilijkste beslissingen voor een start-up. Moet het team volhouden of pivoteren? Volhouden betekent dat het de huidige kernhypothese verder ontwikkelt, omdat de metingen voldoende vooruitgang tonen. Een pivot is een gestructureerde koerswijziging waarbij een organisatie een fundamentele aanname over product, klant, kanaal of verdienmodel heroverweegt, terwijl zij vasthoudt aan wat zij heeft geleerd. Ries presenteert een pivot nadrukkelijk niet als impulsieve paniekreactie. Ook is het geen cosmetische naamswijziging of een kleine aanpassing van een functie. Het is een verandering die volgt uit het inzicht dat de huidige aanpak geen geloofwaardige weg naar duurzame groei laat zien. De organisatie behoudt daarbij relevante kennis, zoals begrip van gebruikersproblemen, technische mogelijkheden of effectieve distributiekanalen. Daardoor hoeft een koerswijziging niet gelijk te staan aan opnieuw beginnen. Het boek waarschuwt eveneens voor te lang doorgaan zonder leerdoel. Teams kunnen druk blijven met ontwikkeling en marketing, omdat stoppen of veranderen psychologisch moeilijk is. Periodieke momenten om de richting te beoordelen maken het gesprek concreter. De vraag is niet of mensen hard werken, maar of het productmodel meetbaar beter wordt. Deze gedachte is ook nuttig in grotere organisaties, waar projecten soms blijven bestaan doordat eerdere investeringen verdedigd worden. Bewijsgericht beslissen helpt om middelen te richten op ideeën die werkelijk tractie tonen. Concluderend, de Lean Startup is vooral geschikt voor oprichters, productmanagers, innovators, ontwerpers en leidinggevenden die een nieuw aanbod ontwikkelen terwijl belangrijke aannames nog onzeker zijn. Lezers hoeven geen technologiebedrijf te starten om er iets aan te hebben. De methode is ook relevant voor een team binnen een bank, zorgorganisatie, onderwijsinstelling of overheidsdienst dat wil uitzoeken of een nieuwe dienst daadwerkelijk wordt gebruikt. De praktische opbrengst is een helderder manier om werk te prioriteren. In plaats van functies, plannen en campagnes als vanzelfsprekende voortgang te behandelen, leert het boek om die activiteiten te koppelen aan toetsbare vragen over klanten en groei. Wat het boek onderscheidt van veel algemene ondernemersboeken is de combinatie van een brede visie op innovatie met een operationeel ritme. Ries blijft niet steken bij het advies om naar klanten te luisteren of flexibel te zijn. Hij legt uit waarom werkelijk gedrag zwaarder weegt dan verwachtingen. Waarom een vroege versie van een product nuttig kan zijn. En waarom cijfers alleen waarde hebben als zij tot besluiten leiden. Begrippen als MVP, gevalideerd leren, cohortanalyse en pivoteren hebben mede daardoor een vaste plaats gekregen in de taal van productontwikkeling. Tegelijk is het geen universeel recept. Experimenten moeten passen bij wettelijke eisen, reputatierisico en de complexiteit van het domein. De blijvende waarde ligt in de centrale discipline. Behandel onzekerheid niet als iets dat je wegplant, maar als iets dat je systematisch onderzoekt voordat je grootschalig investeert. Als je ons wilt steunen, Ries-Erik, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.